Ja, de titel, wat mag het je kosten? Daar ga ik het straks over hebben. Dat is het onderwerp van de preek. Ik moest net nou wel zo denken toen Marinus dat had over die tekst hè, van de ogen van Jezus die branden van liefde voor jou. Als jij hier zit en je hebt nog niet die verbinding met Jezus of je kent dat nog niet zo, dan is de boodschap die ik ga brengen is eigenlijk niet zo direct in de eerste plaats voor jou bedoeld. Natuurlijk zullen er dingen in zitten die je zullen aanspreken. Ik geloof dat het bij ieder woord van God is, dat er altijd voor iedereen wat is. Maar ik heb wel een boodschap eigenlijk voor de juiste mensen. En ik denk toch dat het de meesten zijn die die verbinding met God zijn aangegaan. Die verbinding met Jezus hebben. Die in die fase zijn. Misschien nog niet helemaal kopje onder, maar er toch in zijn. En daar speciaal. Dus als je hier zit en je zegt van nou ik ken Jezus eigenlijk helemaal nog niet zo goed. Ik weet er nog niet van. Dan zou ik je willen uitnodigen. Kom na de dienst even naar me toe of naar een van de anderen. Dan wil ik daar graag een heleboel dingen over vertellen. Maar dit gaat eigenlijk al een stapje verder. Als je met Jezus op weg bent. Dan komt ook die vraag. Wat mag het kosten? Ik begin eigenlijk, ja, dit is eigenlijk, ik moet eigenlijk beginnen met de volgende. Dat is natuurlijk het eerste. Een heleboel mensen heb ik als persoon gesproken en gezegd gelukkig, gezegend, nieuwjaar, zalig nieuwjaar. Dat zeggen ze aan de overkant heel vaak. Dat is al heel veel uitgesproken. Marine zat het er ook al over. Maar we wensen elkaar veel geluk. Maar wat is gelukkig nou eigenlijk? Wat stel je je daarbij voor als je denkt van wat zou nou geluk zijn voor mij dit jaar? Ik had het zo eens even opgezocht in een encyclopedie en er stond. Geluk is een emotie en betekent tevreden zijn met de huidige leefomstandigheden. Ofwel gelukkig zijn. Dat is het tegenovergestelde van ongelukkig. Wat bestaat uit een ontevreden gevoel. Dus geluk, gelukkig zijn, tevreden met de huidige levensomstandigheden. We hebben ook nog het woord geluk hebben. Dat heeft weer te maken met toeval, met ja, iets wat je ten deel mag vallen of juist niet ten deel mag vallen. Dat komt bij een kansspel of bij een loterij. Of, ja, sommige mensen zien het leven ook wel zo, van je hebt geluk of je hebt pech. Als je geluk hebt gaat het goed met je en als je pech hebt dan gaat het niet zo goed met je. En toch wensen we elkaar allemaal gelukkig nieuwjaar. Maar wat zegt de Bijbel nou over gelukkig zijn? Ik moest eerst nog even, voordat ik daar naar de Bijbel toe ga, ga ik eerst nog even naar een ander. Ik las van de week een stukje van Hans Frinsel, dat is een zendeling. En die schreef een stukje in Uitdaging. En die zei, onze samenleving, de samenleving van dit moment, is geobsedeerd door de hang naar geluk. En, schreef hij, veel christenen gaan in die obsessie mee. Genot is een basisbehoefte geworden. Entertainment is de hoofdschotel. Hij zei, de mensen zijn eigenlijk veranderd van in die tijd van vlak na de oorlog en daarvoor dat je een tijd had van overleven. En nu ja, is dat allemaal gelukt en iedereen heeft eigenlijk alles wat die, ja, maatschappelijk gezien of wat financiën, wat status betreft, heb je eigenlijk alles wat je zou kunnen, ja, kom je niet veel tekort, over het algemeen. Ik denk wel eens, ik geloof dat Nederland, over wereldwijd gezien is, gewoon wat voorzieningen betreft en wat levensbehoeften betreft, een van de beste landen is ter wereld waar je kunt wonen. Waar er goed voor je wordt gezorgd. Aan de andere kant ben ik ook wel bang, dat als je het geestelijk ziet, dat het misschien daarom wel een van de moeilijkste landen is ter wereld om in te wonen. Maar goed, daar ga ik niet heel uitgebreid over hebben. Maar om ons heen zien we mensen die zijn allemaal op zoek naar geluk. En dat is ook ingeslopen naar in de wereld van de kinderen van God. We zijn op zoek naar het geluk, we zijn op zoek naar ons eigen geluk. En dat is het belangrijkste. We zijn eigenlijk uit oog verloren wat er om ons heen is. En we zijn er zo mee bezig van, nou, als wij maar gelukkig zijn, dan is het goed. Als we maar kunnen genieten, dan is het goed. Als het maar goed voelt, dan is het goed. Maar in de Bijbel lezen we een hele andere boodschap op heel veel momenten. Natuurlijk wil God in alles voorzien wat je nodig hebt. Wil hij alles geven wat je nodig hebt. Maar hij ziet ook een andere kant. En dat staat in Matteüs 16. Daar zegt Jezus tot zijn discipelen: indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar een ieder die zijn leven verloren heeft tot mijnentwil, die zal het vinden. Want wat zou het de mens baten als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen. En dan zal hij in ieder vergelden naar zijn daden. Nieuwjaar, Terrence had het er al over. Hè? Mensen hebben goede voornemens, sportschool. Stoppen met iets waar je een gewoonte die je liever kwijt wil hebben. Of wat dan ook. Ik ben al jaren geleden gestopt met goede voornemens, want ze mislukken toch heel vaak. Of eigenlijk altijd. En toch, ja, aan de andere kant neem ik me dagelijks wel voor om goede dingen te doen. Het is niet alleen voor het nieuwe jaar. Wat zou je voor je dit jaar kunnen voornemen? Ja, ik heb me voorgenomen, ik ga me dit jaar eens wat meer verloochenen. Dat is wel iets wat in de Bijbel staat. Of ik ga van dit jaar ga ik meer mijn best doen om een kruis op te nemen. Klinkt eigenlijk een beetje raar, hè, als een voornemen. En toch is het iets wat Jezus zegt. Waar Jezus ons als discipelen toe oproept. Ik ga me voornemen om Jezus beter te volgen. Ja, dat klinkt nog wel lekker. Maar die andere twee, maar ze staan er ook bij. Het is niet alleen maar fijn en goed. Het is wel het hoogste wat je kunt bereiken. Aan het eind staat, want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijn vaders met zijn engelen. En dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. We weten natuurlijk dat onze daden ons niet kunnen redden. Niet door heel goed doen kun je bereiken dat je denkt van nou, ik kan in de hemel komen als je maar goed doet. We worden gered, omdat daar hebben we aan gedacht met avondmaal, omdat Jezus is gestorven aan het kruis. Omdat hij gestorven is voor onze zonden, dat hij is opgestaan. En als wij dat geloven, als we dat beleiden, als we dat zeggen, dat is voor ons, daardoor zijn we gered. Dat is hoofdzakelijk. Maar alleen dat geloven, als je alleen maar gelooft dat Jezus aan het kruis is gegaan, is opgestaan en dat hij leeft, is niet genoeg. De duivel gelooft dat ook. De boze geesten geloven dat ook. Want het is gewoon een feit, dat is gewoon gebeurd. Dus het moet wel verder gaan dan alleen maar geloven. Het moet wel deel van jezelf gaan worden. Alleen weten is niet voldoende. En we moeten ook dingen doen. Jacobus, in de brief van Jacobus zegt hij op een bepaald moment dat een geloof dat geen werken heeft, dood is. Dat staat in Jacobus 2 vers 17. Dus alleen geloof is niet genoeg. We moeten ook in beweging komen. We moeten ook dingen gaan doen. En daar gaat vandaag eigenlijk, ga ik het vooral over hebben. Nog even terugkomend op geluk, dat is even de volgende. Matteüs 5 vers 3 tot 12, daar staat wat dingen hoe je gelukkig kunt worden. Dat heeft Jezus gezegd op de bergreden. In de sommige vertalingen staat zalig zijn die mensen en in de NBV vertaling staat gelukkig. Wanneer ben je gelukkig? Matteüs 5 vers 3. Wanneer ben je gelukkig? Als je nederig van hart bent. Als je eenvoudig van hart bent. De eenvoudige van geest staat in een andere vertaling. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Maar dan ben je gelukkig als je treurt. Hè? Treurt, ben ik dan gelukkig? Ja. Staat er wel, want je zult ook getroost worden. De zachtmoedigen, ze zullen het land bezitten. Wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, ze zullen verzadigd worden. De barmhartigen, mensen die een zacht hart hebben, want ze zullen barmhartigheid ondervinden. Wie zuiver van hart zijn. Zuiver van hart kun je worden als je je hart laat reinigen door het bloed van Jezus van alle onzuiverheid. Als je dat Jezus toegang geeft tot je hart. Want dan zul je God zien. De vredestichters zijn gelukkig. Want ze zullen kinderen van God genoemd worden. Wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en allerlei kwaad betichten. Verheug je, juich, Want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Best een paar aparte punten waarop je gelukkig zou kunnen worden. We zouden ze denk ik niet zelf in ons rijtje direct zo opschrijven. Soms zijn er situaties, dingen die je kunt doen. Dus geluk is niet alleen afhankelijk van iets wat je overkomt. Je kunt er zelf ook aan meewerken. Je kunt tevreden stichter worden. Op je werk of in je familie. Of gewoon in je eigen situatie, in je eigen gezin. Want dan zul je kinderen van God genoemd worden. Zuiver van hart heb ik het al over gehad. Als je treurt, ja soms heb je dat. Soms gebeuren je dingen die verdrietig zijn. Maar soms kun je ook treuren. Ik heb dat wel eens, ik weet niet of jullie dat wel eens hebben. Ik kijk wel eens naar de televisie, naar het journaal en dan zie ik beelden. En dan word ik heel verdrietig. Als ik zie wat daar gebeurt. Als ik zie hoeveel mensen moeten lijden in andere landen. Als ik zie naar de hongersnood in Jemen die er is. En je ziet al die kinderen die daar aan dood zijn gaan van honger. Ja, dan word ik verdrietig. Dat overkomt me dan. Als je hoort op christenen die vervolgd worden. Een klas pas. Meer dan 6.000 tot 8.000 christenen in Nigeria die afgeslacht zijn. Dat denk ik. Wat maak ik me nou druk over mijn geluk? Wat maak ik me nou druk waar ik dit jaar naartoe op vakantie zal gaan? Of wat maak ik me nou druk hoe het zal op mijn werk zal gaan? Of wat ik zal eten of drinken? Of welke kleren ik zal aantrekken? Ik denk dat het echte geluk veel dieper, veel verder, veel hoger gaat. De tekst gaat toch verder in Matthäus, volgende stukje. Zegt Jezus, u bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zou het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe om weggeworpen te worden, door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op de berg ligt, kan niet verborgen worden. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Ik denk dat dat een hele belangrijke opdracht is die hier voor ons ligt. Dat we zeggen van, dat moeten we doen. Ons gelukkig zijn heeft dus een relatie met onze invloed op onze omgeving. Ben ik zout? Ben ik licht? Ik denk daar wel over na. Is de Heer blij met mij? Ben ik allemaal met mezelf bezig? Of ben ik juist bezig om een smaakmaker te zijn in dit leven? Om iemand te zijn die licht geeft? Ben ik nog wel in beweging te krijgen? Ik zag een reclamespot op tv. Ik heb hem niet zoveel gezien. Ik weet niet of u hem hebt gezien, maar ik werd er wel heel door gegrepen eigenlijk. Je zag een sticker en er stond op Save the Planet, reduce CO2 uitstoot of zo. Dus het was zo'n milieusticker van iemand die zegt van nou, je moet de planeet redden en stoppen met CO2. Nou, op zichzelf een mooie sticker en toen werd hij zo uitgezoomd en alles. En toen zag je die auto op een grote snelweg staan midden in een file tussen duizenden, tienduizenden andere auto's. En dan sta je dan met je sticker, met je goede voornemens. Maar je staat gewoon in de file en je gaat mee in de weg met alle anderen. En er is weinig van je goede voornemens. En toen ik dat zo zag, toen veranderde dat beeld eigenlijk voor mij. Toen zag ik zo'n sticker van Jezus red. Of een visje hebben sommige mensen wel eens op achter een auto. Jezus red of God houdt van je. Soms dragen wij ook wel zo'n sticker. Maar als je dan eigenlijk gaat uitzoomen, dan zie je heel veel christenen die zo'n sticker hebben. En ook naar mezelf denk ik wel eens, dan heb ik wel zo'n sticker. Vroeger had ik mijn hele auto vol met stickers. Jezus redt en Jezus leeft. Maar als je dan in de file, in een grote rij met mensen, gewoon meehobbelt met iedereen, dan heeft zo'n sticker toch eigenlijk helemaal geen nut. Ik weet wel dat in die tijd, toen ik nog jong was, zo niet zo heel lang geleden, toen was er eens een tekst die wel heel belangrijk voor ons was. Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Dat hadden we eigenlijk als, als slogan van als jonge christen onder elkaar. Dat was belangrijk. En nu ben ik een stukje ouder en soms denk ik van, als je niet uitkijkt, dan hobbel je toch wel mee in de meerderheid naar het kwade. En dan kun je een prachtige sticker hebben. Jezus leeft of God redt. Maar als het niet iets uitwerkt in je daden, als het niet iets betekent van me, hé, dan ga ik de andere kant op, kies ik een andere weg, ga ik een andere kant op, dan heeft het denk ik weinig nut. En dan kom ik eigenlijk nu bij de tekst die ik met jullie wil lezen, eigenlijk de centrale tekst. Dat was eigenlijk de tekst die als eerste bij me binnenkwam toen ik ging nadenken over de boodschap die ik aan jullie zou mogen geven. En toen kwam dit heel duidelijk, dat ik hier met jullie over zou mogen praten, het mogen delen. Ik heb hem niet helemaal op de PowerPoint gezet, want daar staat hij is nogal een lange tekst, dus ik ga hem gedeeltelijk, ik kan hem gewoon voorlezen. Matteüs 25, het begint, eigenlijk waar we net ook eindigden met het andere stukje van Matteüs. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Er zal een dag komen dat Jezus terug zal komen, dat er een eind zal gemaakt worden aan alles wat hier is, aan de aarde. En dan zal er een nieuwe hemel, een nieuwe aarde komen en dan zal Jezus terugkomen en dan zal het allemaal anders zijn. Wanneer dat is, weet ik niet. Of het morgen is, zou kunnen. Misschien vandaag al, maar het kan ook nog 2 jaar duren of nog langer. Maar het komt steeds dichterbij. Wat gaat er dan gebeuren? Vertelt Jezus hier aan Matteüs. En voor hem zullen alle volken bijeengebracht worden. En hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn, kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent mij gekomen. Nou, ik kan me een beetje voorstellen als je leest hoe het verder gaat, dat die mensen die daar staan en Jezus heeft dat gezegd, hè? Staat hier ook, hè? Hè? Waar heb je het over? Want de rechtvaardigen zullen antwoorden, Heer, wanneer hebben we u dan hongerig gezien en te eten gegeven of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben we u als vreemdeling gezien en gastvrij onthaald of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben we u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? Dan zal de koning antwoorden en hij zal zeggen, voor zover u dit voor een van mijn geringste broeders van mij hebt gedaan, hebt u dat voor mij gedaan. We hebben net als laatste lied gezongen van zijn voorbeeld, zie de koning knecht, zijn voorbeeld roept ons om hem te volgen iedere dag. Hè? Jezus gaf dat voorbeeld ook, hij was nederig. Voor zover u dit van een van de geringste broeders van mij hebt gedaan, hebt u dat ook voor mij gedaan. Met de andere kant, eigenlijk hetzelfde verhaal. Die worden dus eigenlijk aan de kant geschreven, geschoven, de bokken. Krijg je eigenlijk weer hetzelfde verhaal. In vers 41, dan zal hij het dus ook zeggen tegen hen die aan de linkerkant zijn, ga weg van mijn vervloekte in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want ik ben hongerig geweest en u hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt me niet gastvrij onthaald. Naakt en u hebt me niet gekleed. Ziek en in de gevangenis en u hebt me niet bezocht. En ook die mensen die zullen er wel hebben gestaan. Hè? Ik heb u helemaal niet gezien. Had ik het maar geweten dat u het was, dan had ik het wel gedaan. Maar ik heb u niet gezien. En dan zegt Jezus, dan zeggen ze van, wanneer hebben we u hongerig gezien of dorstig of als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben u niet gediend? En dan zal hij hun antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit van een van de geringste niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor mij gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige straf. Maar de rechtvaardige in het eeuwige leven. vind ik een moeilijk punt. Want aan de ene kant geloof ik dat we gered zijn door het bloed van Jezus, heb ik in het begin ook gezegd. En dat dat bepaalt of we eeuwig leven hebben of niet. Maar aan de andere kant, zoals Jacobus ook zei, zijn onze werken, wat we doen met ons geloof, ook wel belangrijk. Gods liefde, God is liefde. En zijn haat gaat uit naar degene met wie het niet goed gaat. Dat zien we overal terug in de Bijbel. Als je leest in de Bijbel hoe vaak dat er staat, zie om naar de wees en weduwe. Dat staat daar heel vaak in. Zie om naar de verdrukte, naar de armen. Het is, zijn haat gaat er naar uit. En ik moest daar ook aan denken toen Marinus had het over die tekst van de ogen van Jezus branden als vuur vol van liefde voor jou. Maar dat is ook voor de mensen om ons heen. Daar brandt hij ook voor liefde. En ik denk, ik weet eigenlijk zeker dat als je heel dicht bij Jezus bent en als je met hem praat en hem leest en zijn woord leest en met hem bidt, dat je zelf ook vervult van die liefde en dat je vanzelf die dingen gaat doen. Je moet het ook niet gaan doen nu, omdat ik zeg dat je het moet gaan doen. Ik heb er ook wel over nagedacht van ja, heb ik wel eens mensen naakt gezien die kleren moest geven, sowieso niet. Ik ben ook nooit bij iemand in de gevangenis geweest. Ik weet van Gert en Gradus, die zijn wel eens een keer bij in de gevangenis geweest, op bezoek geweest. Maar de meeste van ons denk ik niet. En hongerige mensen te eten gegeven. Ja, dorstig te drinken gegeven. Ja, ik ben wel eens bij een zieke op bezoek geweest, dus dat heb ik dan al wel goed gedaan. Dus als je zo gaat kijken, dan wordt het soms zo'n wet, hè, van over een afstreeprijtje, heb ik dat wel gedaan. Ik denk dat de basis is van, word je gedrongen door de liefde van Jezus? Zijn je ogen gericht op de mensen om je heen? Ben je bereid om daar wat aan te geven? Zijn we in staat om zo los te laten, zo bezig te zijn met mijn eigen geluk en mijn eigen goed voelen, dat ik in staat ben om me open te stellen voor de ander? We zijn zo vaak bezig, ik merk dat zo, we worden zo opgeslokt door drukte, door bezigheid, dat je soms denkt van ja, ik ben van de week al 2 avonden weg en de 3e avond kan er echt niet bij. Want dat past niet in mijn plaatje van geluk. En natuurlijk moet je voor jezelf zorgen en moet je zorgen dat het goed gaat met je gezin en dat soort dingen. Maar je ogen sluiten voor wat er om je heen is, dat is niet goed. Ik denk dat de bedoeling is, en dat staat hier ook duidelijk, Jezus zegt het ook duidelijk, van doe er wat mee. En als je verbonden bent zoals die ranken met de wijnstok, dat stroomt dat sap van die wijnstok stroomt door die ranken heen en dan gaat het vanzelf gebeuren. Dus ik denk als het niet gebeurt, als jij niet dat verlangen hebt, dat de eerste plaats wat je moet doen is dichter, een betere verbinding met de wijnstok krijgen. Want dan gaat er vanzelf gebeuren. Er staat, want dit is eigenlijk wat er zo bij Jezus past. De afgelopen weken ben ik Jeremia aan het lezen. Soms neem ik een Bijbelgedeelte, ga ik gewoon het hele boek doorlezen. Nou, Jeremia word je niet vrolijk van. Vandaar ons woord Jeremiëren, hè, dat je gewoon hoop ellende, hoop narigheid. Maar toen ik dat aan het lezen was, toen viel me één ding wel op. Dat ging over een koning, Jeremia 22. Wilt de koning zijn door de wedijver in Zederhout? Heeft, en dan vertelt hij over tegen de koning over zijn vader. Heeft uw vader gegeten en gedronken en recht en gerechtigheid gedaan? Hem ging het toen goed. Wat deed hij? Hij behartigde de rechtszaak van de ellendigen en de armen. Toen ging het goed. Is dat niet mij kennen, spreekt de Heer? Als je God kent, als je hem leert kennen, dan zul je zien van God, zijn haat gaat uit naar die ellendigen, naar die mensen die het slecht hebben. En ik heb gemerkt, door mijn leven hier in Nederland en door dat mijn haat soms een beetje toegesloten is geraakt. Dat je zo bezig bent met, als ik het maar goed heb, als het maar goed gaat met mij. En dat is niet wat het Koninkrijk van God beter maakt en wat bij het Koninkrijk van God hoort, wat bij Jezus volgen hoort. En zo in het begin van het jaar, ik zei goede voornemens, dat doe ik niet aan, maar ik heb wel een verlangen. Dat we met elkaar, dat we meer uit gaan stappen. En natuurlijk hebben we al hele mooie voorbeelden van mensen die uitstappen. Wesley en Judith zitten daar. Ik ben trots op jullie. Dat zijn mensen die hebben niet gedacht van huisje, boompje, beestje. We zijn getrouwd en we gaan lekker voor onszelf. Die hebben gezegd, wij gaan eruit. Wij geven ons eigen fijne leventje op en we gaan naar Zuid-Afrika. We gaan daar de mensen dienen. En dan zeg ik natuurlijk gelijk, we hoeven niet allemaal naar Zuid-Afrika. Maar we kunnen ook in ons eigen land uitstappen. En natuurlijk gebeuren hier ook mooie dingen. Mensen die elkaar helpen, die iemand een huis nemen, die steun nodig heeft. De kledingbank die we hier hebben, waar mensen kleding kunnen halen. En, maar ja, zeg eens eerlijk, die kledingbank kost de meeste van ons, kost helemaal niet zoveel. Want de kleding die daar is meestal kleding die we zelf niet meer willen hebben. In de meeste gevallen, die we eigenlijk toch liever kwijt zijn dan rijk. Wat ik wel heel veel bewondering heb voor degene die de kledingbank bemannen, bevrouwen, bemensen. Die daar hun tijd en energie in stoppen. Zeggen van, dat wil ik doen voor mijn medemens. En die zullen ook wel eens denken van, nou, vandaag heb ik eigenlijk helemaal niet zoveel tijd of niet zoveel zin. Maar je doet het wel. En zo zijn er natuurlijk meer voorbeelden die in ons midden zijn. En ook hier in Tiel, wil ik toch even noemen, dat is een organisatie, TOF is er, die wekelijks een maaltijd verzorgen voor mensen die arm zijn en die geen eten hebben. Ze zaten tot voor kort in de Weerstraat in Tiel, ze hebben een nieuw pand. Ze zitten nu naast de katholieke kerk in een groot pand, dat hebben ze gekocht. En ze hebben het verlangen om het komende jaar elke dag maaltijden te kunnen geven voor mensen die tekort komen. En dat bewonder ik. Mensen die zich daarvoor inzetten. En dat wil ik ook. Ik wil mezelf meer gaan inzetten. Als je meer van TOF wil weten, aanstaande vrijdag hebben ze een officiële opening. De hele dag kun je daar terecht om eens kennis te maken. En zaterdag is er om 8 uur ook nog een gezamenlijke dienst om als dank voor wat God wil doen. Maar ik hoop, en zo wil ik deze boodschap eigenlijk in ons midden leren. En ik heb een paar voorbeelden genoemd. Ik ken ook niet alle voorbeelden. Ik weet niet. Sommige mensen doen het soms gewoon in stilte. Zorgen ze voor een ander. Zien om naar een ander. En dus ik kan niet voor iedereen spreken. Dat weet je voor jezelf. Maar ik heb wel het verlangen dat we als gemeente meer gaan doen van wat er hier staat. Omzien naar de mensen. Ik had een, als het ware, een soort prachtige droom of zo, zat ik eigenlijk te denken. Vandaarom begon ik ook met, wat mag het je kosten? Stel je voor, de meeste van ons die krijgen vakantiegeld. En sommigen zijn, ik ben zelf al bezig met mijn vakantie te weer te plannen voor dit jaar. Want je moet toch aan je eigen geluk denken en zo natuurlijk. Stel je voor dat wij met z'n allen zouden zeggen, we geven allemaal €500 van ons vakantiegeld, leggen we op een hoop en dan gaan we iets doen hier voor Tiel. Zou je een hoop geld hebben? Iedereen dat zou doen? Ja. Maar dan kan ik een iets minder luxe vakantie hebben. Nou, en? Zoveel minder luxe zal het nog niet eens zijn, denk ik. Er zijn hier mensen die niet breed hebben, hoor. Daar praat ik niet over. Maar over het algemeen kunnen we dat best missen. Ik wel in ieder geval. Nee. Zelfs ik zou nog wel €1000 kunnen missen. Maar wil ik het? Het gaat niet alleen om geld, maar het gaat ook om je leven geven. Ja. Iets, een klein tussendoortje. Aanstaande dinsdag is er ook weer bidstond. Heb je tijd voor? Wil je er tijd voor maken? Ik kwam van de week nog een lied tegen. Van Casting Crowns. En dat wil ik eigenlijk met jullie delen. Dat gaat over, als wij het lichaam van Christus zijn, waarom gebeuren dan heel veel dingen niet? Waarom strekken we onze handen niet uit? Waarom zijn onze handen niet genezend? Waarom gebeurt er zo weinig? We zijn het lichaam van Christus, wij horen bij elkaar. En toch, er gebeuren heel veel goede dingen. Terwijl zij het al tellen, zegeningen. Ik ben super blij met alles wat de afgelopen jaar is gebeurd, maar ik verlang ernaar dat er komend jaar nog veel meer gaat gebeuren. En ik hoop dat ik dat verlangen samen met jullie mag delen. Ik heb de volgende dia nog even het refrein, even de vertaling opgeschreven, voor mensen die niet zo goed in Engels zijn. Wanneer wij zijn lichaam zijn, waarom strekken zijn armen zich niet uit? Waarom zijn zijn handen niet helend? Waarom zijn zijn woorden niet onderwijzend? En wanneer wij zijn lichaam zijn, waarom zijn zijn voeten niet op weg? Waarom laat zijn liefde hen niet zien dat er een weg is? En ik wil dit niet als een aanklacht of een schuld neerleggen. Tenminste, als ik naar mezelf kijk, wil ik het als een uitdaging voor mezelf neerleggen. Ik wil me meer uitstrekken. Ik wil dat mijn handen namens Jezus helend mogen zijn. Dat mijn woorden onderwijzend zullen zijn. Mijn voeten op weg gaan. En heel veel gaan er al op weg. Ik noemde Wesley en Judith al. Hoe is het met jullie sponsoring? Ben je een beetje rond? Nou, nog niet helemaal. Misschien zijn er mensen hier die nog wel eens iets extra's kunnen missen. Zij gaan binnenkort weer terug naar Zuid-Afrika. En wat mag het je kosten? Ga je eerst zeggen van, nou, dit is mijn eigen geluk, daar heb ik dit allemaal voor nodig. En als ik dan wat over heb, hè, net als met de kledingbank, wat ik over heb, dat geef ik. Maar ik denk dat, ik weet wel zeker dat de Heer wil dat we verder gaan, dat het je wat gaat kosten. En het uiteindelijk gaat je niks kosten, gaat heel veel opbrengen. Want ook dat kunnen Wesley en Judith, daar hebben ze al getuigd van. Het heeft hen wat gekost, maar het heeft je ook heel veel opgebracht. En dat heeft je ook heel veel, ja, in het Koninkrijk van God levert het heel veel op. Dus, ik wil het eigenlijk als een uitdaging. En, ja, vooral in de eerste plaats naar mezelf. Dit is mijn, hoe ik het beleef. Maar ik hoop dat we het met elkaar als gemeente, dat we ons mogen gaan uitstrekken. Naar meer van God. Naar meer van zijn krachten. We hebben prachtige liederen gezongen. Hij draagt de zegenkroon. Hij is krachtig, hij is sterk. Ja, laten we dat ook laten zien aan de wereld om ons heen. Ja, laat die kracht, zijn overwinning, zijn majesteit, laat het doorbreken door ons allemaal heen. Door onze handen, door onze voeten, door wat we ons gaan uitstrekken. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Om ons daarna uit te strekken, want het is wat Jezus wil. Zijn ogen branden vol liefde. Maar hij wil dat onze ogen ook van liefde gaan branden voor de wereld om ons heen. Amen.